Hallo en welkom bij aflevering 156 van de Ernhanning Show, waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Ernhanning en ik deel opgedane kennis, ervaringen en expertise. Mijn missie is het om slechte online resultaten van goede bedrijven de wereld uit te helpen. Vandaag het gesprek met Jaap Stronks. Jaap is eigenaar en directeur van Bolster, een boutique digitaal bureau in Rotterdam dat werkt voor maatschappelijke en journalistieke organisaties. Na een bestaan als freelance online strateeg en de oprichting van een online communicatiebureau start hij eind 2014 dit bureau, dat zich specialiseert in de combinatie van strategie, design en webdevelopment voor klanten als Wakkerdier, OneWorld en GroenLinks. Jaap vertelt over het kiezen voor je idealen en je klanten. Wat hem ertoe bracht om van Doetinchem via Nijmegen Rotterdam zijn woon- en werkplaats te maken. Wat het lastige is aan ondernemen in je eentje, maar ook als je het samen doet met partners, wat daar lastig is. Jaap deelt de beste verdienmodellen waarmee je als expert goed verdient. Veel plezier met de inzichten van Jaap. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Deze podcast aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ErnoHanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcastafleveringen, waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimisatie-elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl. Jaap Stronks, welkom in de podcast.
Ja, bedankt voor het... thanks for having me, hoe zeg je dat in het Nederlands? Bedankt voor het hebben van mij, ja, dat slaat nergens op. Nee, leuk om mee te doen.
Ja, dat hoef ik allemaal niet van mij als Amerikaans, dat je dat allemaal moet bedanken, hoe dat ook zat en zit. Jaap Stronks zei, ik ben je al heel vaak tegengekomen en je bent online strateeg. Maar je hebt dat heel vaak gedaan vanuit jezelf, als eenpitter zeg maar ook vanuit een bedrijf. Dat is wel grappig, want je hebt een paar keer een bedrijf begonnen en nu heb je weer een bedrijf sinds 2014. Maar je hebt ook een paar keer alleen gedaan. Wat is voor jou de reden zeg maar dat je uiteindelijk toch weer bent geswitcht van eenpitter naar een bedrijf met meerdere mensen? Waarom heb je je eerste medewerker aangenomen, laat ik zo zeggen, 2014?
Ja, nou eigenlijk was het al wel het plan toen ik wegging bij mijn vorige bureau, dus Journey Wonder, die overigens een succesvol online communicatiebureau in Amsterdam. Maar daar ging ik weg omdat ik toch wel mijn eigen plan wilde trekken. Dus ik heb zelf die keuze gemaakt om... Ik woon in Rotterdam en overigens ik kom oorspronkelijk uit Doetinchem, net als jij. Dat is ook wel leuk, ook Achterhoekse roots, maar via Nijmegen naar Rotterdam terechtgekomen. Maar dat bedrijf, Journey Wonder, dat ik startte, dat ik eerst was gaan freelance als online stratege, een trainer, een sociale media en een webredactie en zo. Het was in Amsterdam. En toen had je daar die Vira, dat heet nu NS High Speed, maar die had altijd vertraging. En het was allemaal maar gedoe. En ik kreeg ook een kind en ik deed ook wel een aantal projecten in mijn eentje en ik wilde ook mijn eigen plan trekken. Dus ik was gaan freelancen om in ieder geval tijdelijk te freelancen, maar toch een nieuw bedrijf op te richten. En dat wilde ik omdat ik merkte dat als je impact wil hebben, dus als je organisaties verder wil helpen met internet, merkte ik van ja, ik trainingen geven of online strategieën schrijven, dat beklijft onvoldoende. Je kunt wel trainingen geven. Ik had heel veel krantenredacties getraind in online journalistiek en zo. En strategieën geschreven voor clubs als PvdA en of Cordate en Consumentenbond. Maar dat zijn toch vaak stukken papier die dan onderin een la belanden. Figuurlijk, maar letterlijk misschien ook wel. Want uiteindelijk heb je dan toch gewoon een online internetbureau nodig dat vervolgens een website gaat maken. Ook al had ik dan een plan voor een nieuwe website geschreven. Als je een bureau bent, dan is een club ook afhankelijk van jou om die website door te ontwikkelen. En dan kun je ook een online stratege en een communicatiestratege of een campagnestratege kun je daarbij zetten om echt de organisatie verder te helpen en op nieuwe manieren te communiceren. En ja, of dat dan geldt voor journalistiek, om op nieuwe manieren verhalen te vertellen en abonnees te werven. Of voor politieke partijen, om leden te werven en relevant te zijn in het publieke debat. Je hebt daar gewoon meer slagkracht voor nodig om impact te hebben. Tenminste, het type impact dat ik wilde hebben voor de type klanten die ik had. Dus het korte antwoord is eigenlijk, ik wilde ook gewoon websites bouwen. Gewoon meer techniek leveren, zodat je daaromheen ook gewoon strategie en design en van alles en nog wat kan doen. Dus toen heb ik inderdaad als eerste Florian aangenomen, developer. En daarvoor had ik freelance een designer en iemand die hielp met content en communicatie. Maar een fulltime webdeveloper, die is nog steeds in dienst. Dat was een hele belangrijke eerste stap. En daarna volgden er nog een aantal hele goede krachten. Dus ik heb nu 4 developers en een designer in dienst. En zelf doe ik strategie en projectmanagement en dat soort zaken.
Wow. Je zei het al, je bent geboren in Doetinchem. Ja. Dat heb ik niet gezegd, maar je komt uit Doetinchem. Wat maakte dat je naar Nijmegen ging?
Ja, ik wilde gewoon studeren. En ik vond Nijmegen al best wel ver eigenlijk. Weet je wel, ik was misschien 1 keer van mijn leven een keer in Amsterdam en dan nooit in Rotterdam geweest. En ik vond het al behoorlijk wat. En het leek me een leuke stad. En voor mij was al de grote stad, dat was zeg maar Arnhem. en Nijmegen is dan nog een spannende stad, nog wat verder weg. Maar ik was gewoon echt nog niet helemaal droog achter de oren. En dat leek me gewoon leuk. Dus zo is het Nijmegen geworden. Maar toen werd ik tijdens in mijn studie ook wel wat ambitieuzer. En wilde ik wel, de wereld veroveren is dan weer een heel groot woord. Maar in ieder geval naar de Randstad toe. Omdat ik aan het eind van mijn studie ook gewoon voor landelijke organisaties ging werken. Vooral op het gebied van online strategie en webjournalistiek en zo. Dus toen dacht ik moet gewoon die kant op.
Dus als je ambitieus bent, dan moet je wel naar de Randstad.
Nou, kijk ik vind het ook altijd stom om inderdaad ambitie of kwaliteit of wat voor superlatieven dan ook gelijk te vereenzelvigen met Randstad. Maar het is gewoon in bepaalde sectoren, of dat nou terecht is of niet, veel grote organisaties zitten gewoon in de Randstad. Dus je moet of heel veel reizen als je voor, bijvoorbeeld voor grote overheden, overheidsorganisaties. Nou ja, daar heb je ook provincies. Maar gewoon veel grote organisaties hebben een hoofdkantoor gewoon in Den Haag of Amsterdam of Utrecht. En als je niet. Of je moet veel reizen, maar zelfs dan. Je kunt dan gewoon. Bij bepaalde soorten klanten kun je dan gewoon beter daar in de buurt wonen. Ja, dat is gewoon een praktische wetmatigheid. Dat je anders wel heel veel tijd per dag kwijt bent aan reizen. En ook al kunt je laptop overklappen in de trein. Maar de effectiviteit daarvan is ook niet optimaal. Dus en dat is wel zo. Ik wilde ook gewoon in de wereld van media en politiek opereren. En dan zit je toch in Amsterdam en Den Haag. Maar dat vond ik dan wel ook weer saai. Dus dat is maar Rotterdam geworden. Want dat is nog wat, zeg maar, niet in dat opzicht niet ons wereldje, maar wel wat dichter op het vuur.
Ja, en dan wordt het Amsterdam en dan ga je weer reizen vanuit Rotterdam.
Ja, dat is niet erg handig. Maar bij mijn vriendin, nu mijn vrouw, die kreeg een baan in Tilburg. En dat was misschien nog te reizen vanuit Utrecht. Of zeker ook nog wel vanuit Rotterdam. Maar Amsterdam is gewoon te ver. Dus dat is de reden dat het Rotterdam is geworden. Voor de rest een hele leuke stad, Rotterdam. Maar het was meer een praktische reden dat werd.
Wat was het wat voor jou de studie in Nijmegen aantrekkelijk maakte?
Nou, kijk, ik ben communicatiewetenschap gaan studeren omdat ik dacht dat het lijkt me wel leuk, iets met media, interessant en ook niet al te moeilijk. Dus ik Ja, dat, ik was toen al best wel lui. Ik ben nog steeds wel redelijk lui. En ik ben maar naar één open dag geweest in één universiteit. Namelijk communicatiewetenschap in Nijmegen. En ik dacht van ja, doe maar die maar. Dat heb ik ook met mijn huizen gedaan. Ik ben altijd in huis kijken. En dan prima, dan ga ik daar wel wonen. En dan zien we van de daar wel weer verder. Dus ja, dat leek me wel een leuke studie. In het begin deed ik wel hard mijn best. En daarna weer wat minder. Dan ben ik allemaal dingen ernaast gaan doen. Maar daar is ook alweer wat uitgekomen. Toen ging ik voor het studentenblad schrijven. En daar een site voor bouwen en zo. Dus daar is eigenlijk ook alles weer uit voortgekomen. Dus dan komt uiteindelijk komen die dingen ook wel een beetje op een bootje terecht.
Is van het werk wat je nu doet, is daar de studie waardevol geweest of is de bijbaan waardevol geweest?
Ja, toch wel de bijbanen. Ja, ik weet niet hoor. De studie die ging ook wel over. Meer achteraf dacht ik van, hey, wacht even, daar ging mijn studie op zich ook over, waar ik nu mee bezig hou. Van medialogica en de politieke agenda en de publieksagenda en hoe het publieke debat werkt, et cetera. Maar ik had het idee dat de studie een beetje was ingedut, dat niet meer zo actueel was. Maar ik was ook gewoon een beetje lui. Of ik kon nog vaak ook de concentratie niet opbrengen om gewoon me goed te studeren en op te letten bij colleges. Dus dat was het ook een beetje. Dus heb ik uiteindelijk meer gehad aan wat ik daarnaast deed. Schrijf voor het studentenblad en voor het universiteitsblad schrijven en freelancen en daar dan een site voor bouwen en zo. Dat was wel op zich wel een redelijk goede combi.
Ik zit te denken, waarom ben je met de politiek zo begaan dan? Wat is het wat je daarin trekt?
Nou ja, kijk, wat ik het mooie vind aan internet is dat het gewoon de manier waarop we ons tot elkaar verhouden verandert. De manier de hele huishouding van de communicatie verandert. En ik vind het wat interessanter om te zien hoe dat inderdaad, hoe maatschappelijke betrokkenheid verandert en of hoe we ons mening vormen en hoe we tot besluiten komen en dat vind ik interessanter dan bijvoorbeeld hoe het internet ervoor kan zorgen dat je net met meer conversie wat meer wasmachines kan verkopen, om het oneerlijk te zeggen. Hoewel als je daarin gaat verdiepen, is er ook een uitdaging in te halen. En of verzekeringsproducten, daar kun je ook een prachtig verhaal aan ophangen. Maar kijk, als je een beetje uitzoomt, de grote uitdagingen van onze tijd zijn eigenlijk hoe we de enorme inkomensongelijkheid in de wereld kunnen verkleinen. En hoe we de klimaatverandering of de gevolgen daarvan kunnen verminderen en een leefbare wereld kunnen creëren. Hoe we dingen op de wereld beter kunnen verdelen met elkaar. En hoe we kunnen voorkomen dat het aantal democratieën daalt en overal totalitaire leiders aan de macht komen. Dat zijn een aantal van de grote uitdagingen van deze tijd. Als je zeg maar over 100 jaar terugkijkt, of over 50 jaar of 60 jaar, van goh, waren er nog wat interessante dingen om aan te werken in die tijd? Nou ja, het internet kwam op en je had overal en de wereld ging eraan wegens klimaatverandering. En in de nadagen van het late capitalism waren de superrijken steeds rijker werden. Nou ja, dat zijn een beetje de grote verhalen, zeg maar. En de verduurzaming van de energie. Nou, dan vind ik het wel interessant om te kijken naar hoe je op een bescheiden manier, al is het maar met MailChimp templates bakken en websites in elkaar tikken. Want dat is op zich wat ik gewoon doe. Ik bedoel, ik gebruik net grote woorden, maar ik zit ook gewoon lekker te vreubelen op het internet in feite met een paar mensen. Maar dan wel een beetje proberen in die hoek te zitten. Dus dat je bijdraagt aan meer ledenwerving voor GroenLinks of donateurs voor Wakker Dieren of een journalistiek platform voor One World die uiteindelijk wel aan dat soort onderwerpen werken. Dat leek mij wel gewoon interessant. En er zit ook wel, dan is het ook makkelijker. Het is ook makkelijker om dan een nieuwe klanten te vinden, omdat je er ook voor dat soort klanten werkt en dan verdiep je in de strategie en dan gunnen ze je ook wat meer. En dan zit je ook niet te veel verschillende dingen voor de verschillende soorten klanten te doen. Dus het helpt ook eigenlijk commercieel wel. Dus het is wel dat houdt de boel een beetje bij elkaar eigenlijk.
En het klinkt alsof jouw eigen overtuigingen, zeg maar, heel erg verwoord zijn en verbonden zijn met het bedrijf wat je doet. Hè? Dus met de partijen waarmee je werkt, met de organisaties waar je mee samenwerkt. Dat ligt, zoals dat klinkt,
voor mij heel dicht bij jouw eigen overtuiging op dat gebied.
Ja, dat klopt wel. En dat is enerzijds versterkt dat elkaar en anderzijds is het nuttig. En anderzijds kan het ook wel tegenwerken. Ik denk dat ik een heleboel opdrachtgevers niet naar mij toe stappen omdat ze dan dat allemaal te links vinden en zo. Terwijl het op zich ook meer toeval is. Ik bedoel, we werken met evenveel enthousiasme voor het Advocatenblad. Dat is ook een mooie online journalistiek platform met een mooi blad, et cetera. De meeste advocaten, ik bedoel, er zitten ook wel mensenrechtenadvocaten bij, maar net zoveel algemene juristen of Zuidas advocaten, die gemiddeld denk ik dat die gewoon PVVD stemmen. Maar ja, dat maken we ook een mooi online magazine voor. En dus het zit niet allemaal in de hoek, maar het is natuurlijk zo dat non-profits, maatschappelijke organisaties en journalistiek, die zitten wel wat, of die zijn overwegend wat links aangehaald, zeg maar. En Dat heeft voordelen, maar dat kan ook wel wringen. Maar over het algemeen werkt het denk ik wel goed. Dat er clubs wat eerder bij mij terechtkomen als ze zelf ook in die hoek zitten. Omdat klanten toch gaan kijken van, goh, die heeft ervaring met het soort platforms en websites die wij ook nodig hebben. Dus ja, ik ben daar eigenlijk wel blij mee.
Zijn, als jij naar jouw eigen uitingen kijkt, bijvoorbeeld Twitter of op Facebook of op LinkedIn, wat voor berichten je ook plaatst, heb je dan ook die toon, zeg maar, in jouw berichten, waar jouw beleving van die waarden en normen naar voren komt?
Ja, en ik probeer dat af en toe wel iets te minderen. Ik heb al een tijd gehad dat ik op Twitter heel erg de social justice warrior zit uit te hangen. En toen ik dacht van ja, is het dan nuttig om al mijn zoveel energie te steken? En ook van, is het nou handig voor mijn professionele profilering? Ik heb de zelfdiscipline van Liquid Fashion. Dus ik heb een hele handige app, Freedom heet die. Dat werkt voor iOS, Windows en Mac en dan kun je gewoon instellen per apparaat, per dag, per tijdsdeel, welke soorten groepen websites je wil of niet mag bezoeken. En dan kun je ook dan niet, dus ik heb gewoon Twitter geblokkeerd vanaf mijn iPhone. Ik heb ook 3 kinderen van 2, 4 en 6. Dus ik moet overdag ook, of s'avonds moet ik ook gewoon daar gewoon met mijn aandacht bij mijn gezin zijn. En s'avonds wil ik ook nog iets anders doen of met mijn vrouw een goed gesprek hebben of zo. Dus ik heb wel geprobeerd mijn sociale media gebruik wat te disciplineren en wat te verzakelijken. Want ik heb ook wel tijden gehad. Ik bedoel, ik twitter nu al iets van 11 jaar of zo. Ja, sinds 2018, jaar. Ja. 2007, toch? 11 jaar. Ja. En ik zit al dik over de 80.000 tweets. Nou ja, dan weet je het wel. Dan gemiddeld 30 per dag. En er zijn ook tijden geweest dat ik de 100 per dag had. En dat is ook niet zo heel erg goed voor de productiviteit. En maar wat de toon en de inhoud betreft, het is wel zo dat ik het vooral persoonlijk gebruik. En af en toe gooi ik er een blogpost uit van die ook moet helpen bij wat extra acquisitie en zo. En dan is het natuurlijk iets zakelijker. Maar wel altijd in de hoek van non-profits en journalistiek. Want dat is ook waar mijn klantenkring zit.
Mm-hmm. Want wat betekent dan, je noemde dat al ietsje, wat betekent dan, zeg maar, dat soort berichten in Twitter, en als je zoveel tweet, voor jouw bereik, dat je in contact met potentiële klanten?
Ja, ik heb wel in het verleden denk ik daar redelijk wat klanten wel uitgehaald. In ieder geval dat ze mij nog weten dat ik in de hoek zit van bijvoorbeeld journalistieke vernieuwing of online campagne voeren. Maar dat is meer van, ja, op die manier onderhoud je relaties met anderen die ook in dat wereldje zitten. Maar dan eerder dan je opdrachtgevers dan kennen of zo, dat ze jou tippen. Even kijken.
Want wat denk je dat het een rol speelt dat je een duidelijke mening hebt op bepaalde vlakken en die uit, zodat je eruit springt, dat mensen denken, oké, ik moet echt jou hebben, Jaap, om op dit onderwerp meer bereik te krijgen, om daar duidelijk in te worden?
Ja, nou, het gaat niet per se om een inhoudelijke mening, zo van dit moet of dat moet of ik vind dit of zus, maar het gaat meer om het etaleren van je expertise, zeg maar. Het gaat erom dat je, het gaat er niet om dat ik bijvoorbeeld vind dat de wereld, dat mensen moeten overstappen op alternatieve vormen van energie of zo. Ja, dat vindt iedereen, dat is algemeen bekend. Maar meer van wat denk ik relevanter is als je laat weten hoe je als organisatie op een goede en originele manier daarover het publieke debat naar je toe kan trekken. Of hoe je leden kan werven met een goede boodschap of zo. Hoe je de organizing kunt vernieuwen. En dat is in feite gewoon toegepaste online marketing en online communicatie. Dus dat is relevanter dan dat je dat. Het gaat niet zozeer om die inhoudelijke mening. Maar meer het snijvlak tussen die wereld van bepaalde soorten maatschappelijke doelstellingen en de expertise en de methodes die je inzet om met online middelen die doelen te halen. Mm-hmm. Oftewel, je moet twitteren over, of je mening twitteren, dat kan iedereen, dat is ook niet interessant. Maar wat wel interessanter en ook wel nuttiger is dat je gewoon expertise laat zien over hoe je die doelen bereikt. En dan helpt het natuurlijk wel dat je zelf laat zien dat je maatschappelijk geëngageerd bent. En dat je, ik bedoel, op het moment dat ik zo ook voor Shell zou werken om hun een mooi online magazine te maken over hoe goed zij wel niet inzet op windenergie, terwijl het alleen maar window dressing is, terwijl ze ondertussen zoveel mogelijk olie naar boven pompen, gooi ik mijn geloofwaardigheid natuurlijk te grabbel. Dus het gaat een beetje om de balans ertussen. Maar ik denk wel dat het helpt om daar in die hoek te zitten. En dat ook clubs zoals bijvoorbeeld Wakker Dieren, dat is een belangrijke klant van ons. Nou, die hebben ons ook gekozen. Die hebben alleen gekeken naar bureaus die zich expliciet afficheren als maatschappelijk verantwoord. En zich ook inzettend voor bijvoorbeeld verduurzaming van de maatschappij en zo. En wij eten biologische eitjes en geen scharrel. Legbatterij bestaat er niet, maar scharrelkip komt er ongeveer op hetzelfde neer. Dan kiest een Wakker Dier niet voor ons kiezen als wij dat soort dingen niet. Het gaat niet alleen om de eitjes, maar als we gewoon niet zo die signatuur zouden hebben als bureau.
Ja, maar dat betekent het gewoon werkelijk als Shell aan je deur klopt en zegt: ik wil gewoon iets fantastisch neerzetten op het gebied van renewable energy, dat je dan zegt, ja, sorry, dat gaan we niet doen.
Ja, nee, dat is niet aan de orde. Als Shell zou aankloppen voor een online platform, dan daar zouden we niet voor werken. Omdat, kijk, als een bedrijf goede intenties heeft en wil laten zien of zo met om mooie verhalen te vertellen of mee te doen in het publieke debat, is dat prima. Maar een bedrijf als Shell wil alleen maar overkomen alsof het inzet op duurzame energie en windenergie en al van alles nog wat. Maar ondertussen willen ze zoveel mogelijk olie naar boven pompen. Dus voor hen werken en hun helpen om goed voor de dag te komen bij het publiek, stelt een bedrijf als Shell in staat om het klimaat om zeep te helpen. Nou, daar wil ik niet mede verantwoordelijk voor zijn. Maar goed, dat zijn uitzonderingen. Ik bedoel, er zijn ook wel een heleboel bedrijven zijn die gewoon niet per se, die ze hoeven niet allemaal supergroen of links of wat dan ook te zijn. Gewoon, zoals ik al zei, een advocatenblad of gewoon een bedrijf dat gewoon leuk een verzekeringsproduct verkoopt. Ja, die moeten er ook zijn. En dan kun je ook een mooi verhaal over vertellen en een mooie blog verbouwen. En dan maakt me allemaal geen zier uit. Maar Shell of...
Als Elon Musk aan je deur klopt?
Oh, ja, nou ja, dat is prima hoor. Ik wil best met Tesla werken. Ik bedoel, de kans lijkt me niet heel groot, maar...
Nee, maar je weet me nooit, hè?
Nee, maar goed, daarvan kun je ook zeggen, aanjager van elektrische auto's, maar als je kijkt hoeveel fossiele brandstof worden gebruikt bij de productie van die auto's, ja, dat is ook de oplossing niet. Ik bedoel, we moeten een beetje elektrische auto's, ik heb zelf een hybride auto, daar niet van, maar we moeten allemaal met het openbaar vervoer. Ja, ik moet gewoon op de fiets en in de trein en dan komt het allemaal misschien nog wel goed, maar Musk is ook de oplossing niet. Maar goed, ja, op zich, ik maak graag een leuke online platform voor hem, hoor. Dat doe ik dan ook niet moeilijk over. Je kunt ook overdrijven met je idealen en zo, toch?
Ja, dat ik weet het niet zeker. Ik denk dat een ideaal is een ideaal. En dan sta je ervoor. En het geeft ook enorm veel duidelijkheid. En dat vind ik dan heel erg mooi, een ideaal hebben. Heel veel duidelijkheid aan... En in je communicatie, in keuzes die je maakt. Dus als een klant op de stoep staat en je zegt, wacht even, nee, je voldoet niet aan dit beeld van mij. Dus ja, nee, dat ga ik niet doen. Of juist wel, je past enorm in mijn beeld. Dus ik kan heel actief die mensen benaderen in plaats van wacht dat mensen op je afkomen.
Ja, klopt. Ja, je hebt gelijk hoor. Ik bedoel, ik denk dat dat zeker juist helpt. Dus daarom... Daarom gaan we er ook vrolijk mee door. En,
uh, yeah.
Hopen dat het ons nog ver gaat brengen.
Hey, even terug naar Johnny Wonder. Je bent oprichter van dat bedrijf. Heb je dat samen opgericht of heb je het alleen gestart?
Nee, dat heb ik samen gestart met twee anderen. Eén die ken ik nog uit Nijmegen, uit de studententijd. En een ander die kennen we van ook van BKB. BKB Academie heb ik gedaan. BKB is een campagnebureau in Amsterdam. En een vriend van mij, Willem, die werkte daar toen. En die heeft daarna de campagne voor Lodewijk Asscher gedaan toen hij lijsttrekker was voor de PvdA in Amsterdam. En die werkte dan ook nou even voor hem toen hij een wethouder werd. En vanuit ik deed toen ook een campagne voor landelijke campagne voor Job Cohen, de als freelance klus. En dat was mijn laatste freelance klus voordat ik met hem en nog een andere Martijn Bekkers Johnny Wonder begon. Dus in een beetje in dat Amsterdamse politieke wereldje zaten we. En het leek ons wel leuk om een online campagnebureau op te richten. Dus dat hebben we maar gedaan.
Ja, ik kan me nog herinneren dat we met de Social Media Club in Amsterdam, waar je toen sprak, en daar hadden we het ook over die politiek en social media. Dus dat stuk kan ik me heel goed herinneren, dat je in die wereld toen echt diep in zat, ja.
Ja, Social Media Club Amsterdam, dat is maar heel lang geleden, inderdaad. Maar want die campagne van Cohen was 2010 volgens mij, dus...
Ja, dat zou maar zo kunnen. Ja, in 2009, in december, was de eerste bijeenkomst van Amsterdam, Social Media Club Amsterdam. En dus 2010, 11 en 12 heb ik Social Media Club Amsterdam, zeg maar, getrokken. Ja.
Oh, ik zie nu dat ik 17 februari 2010, dat deed ik, Social Media Club Amsterdam. Ik heb hier zelfs een video van, oh jezus man. Wat een...
Mooi hè?
Ja, ik zie een video van mezelf in de van stil. Het was ik heel lang niet naar de kapper geweest volgens mij. Dus met hupellenmakers. Ja,
ja precies, hup, ja. Dat is
ja,
mooi. Nou,
dat is al ruim 8 jaar geleden dus.
Ja.
Johnny Walker is de whisky.
De ander, als ik naar de Johnny Wonders te kijk, vond je het moeilijk, want je bent bezig geweest een aantal jaar om dat bedrijf op te bouwen met 3 man, en om dat te stoppen, om dat proces waar je heel hard hebt meegebouwd, 2,5 jaar, om dat te stoppen?
Ja, dat was wel heel lastig, maar het was ook heel lastig om het mee door te gaan op dat moment. Was echt een beetje zo'n drie kapiteins op één schip. En vooral met één iemand die we hadden ook wel meningsverschillen, maar gewoon over de koers van het bedrijf en over hoe we de administratie deden en over alles kostte best wel veel energie en er zat al snel ook al spanning op de lijn en zo. Dus terwijl ik ondertussen deed ik ook losse klussen in mijn eentje voor losse klanten losse trainingen of strategietrajecten. En in ieder geval ga ik hier nog weer een paar jaar tegenaan ga ik een andere kant op. En toen dacht ik ook van, weet je, ik ben hier ik was daar de meest technische van. Ik wil eigenlijk in een bedrijf de minst technische zijn. Ik wil gewoon ook al websites bouwen en dat soort zaken. Dus ik wilde het gewoon... Op dat moment had ik ook geen zin. Zag ik het ook niet echt goed komen. En dacht ik van, ik kan beter gewoon freelancen en dan weer wat nieuws oprichten.
En dus... Is dat ook het grote verschil wat je nu met Bureau Bos, dat je even gekozen hebt om... gewoon de enige oprichter te zijn?
Ja, dat is wel een heel groot verschil. Dat is ook wel eenzamer. En, want je staat er wel altijd alleen voor. En het kost ook heel veel tijd. Dus ik heb ook eigenlijk nooit gesprekken met andere ondernemers of zo. Ja, de afgelopen tijd ben ik wat lijntjes uitgegooid. Of voor het feedback en zo. Over hoe het nu weer verder moet met Bolster. Maar het is vooral eenzaam. Ik heb ook niet zoveel tijd voor vrienden of zo. Je hebt ook niet echt collega's. Je hebt medewerkers, maar we zijn niet heel erg hiërarchisch. Maar het is toch net iets anders. Ja. Dus het grootste verschil is wel dat je wat minder de camaraderie van samen een bureau oprichten mis ik wel. En het is ook, wat dat betreft, het is wel gezellig, maar ook wel een beetje eenzaam in sommige opzichten. Dat is wel het nadeel ervan. Ik hoop dat het nog eens gaat veranderen, maar dat weet ik nog niet of dat nog gaat gebeuren.
Ja, dus die camaraderie is aan de ene kant leuk, maar tegelijkertijd aan de andere kant levert ook gewoon regelmatig frustraties op. En hetzelfde heb je natuurlijk als je alleen werkt. Het is fijn om in je eentje beslissingen te nemen, zonder dat je al vooral discussies over hebt. Maar tegelijkertijd is dat soms eenzaam.
Ja, en soms kun je maar beter wel die frictie hebben van iemand die een spiegel voorhoudt of zegt dat je gewoon iets gaat doen. Of in andere opzichten dat je gewoon iets kan uitbesteden en dingen die je niet aan de medewerker kan uitbesteden. Maar de neiging is groot ook om in cirkeltjes rond te blijven of om je kop met zand te steken voor bepaalde dingen. De problemen kunnen te groot laten worden omdat je eigenlijk altijd als excuus hebt dat je te druk hebt om structureel dingen aan te pakken. Dus het is ook het is minder frustrerend, maar ook de frustratie als in van dat betekent het feit dat er wrijving is, dat er spanning op de lijn is, die is heel vaak juist ook natuurlijk productief. En het is niet altijd gezond om die uit de weg te gaan. Dat is eigenlijk, dat geldt voor freelancers, denk ik, die in een eentje werken. Maar in een bureau geldt dat zeker ook. Want je bent ook verantwoordelijk voor het salaris van 5 medewerkers. En dus vaak ook en voor een deel ook nog de kinderen die zij hebben en zo. Je bent wel verantwoordelijk voor heel wat mensen. En dat drukt wel eens op je.
Ja, ik kan me goed voorstellen. We hadden het voordat we de opname starten even over dat. Ik doe zelf een mastermind. Ik ben lid van een mastermind en ik zit in tweede mastermind zelfs. En ik merk zelf dat enorm helpt dat je met enige regelmaat kunt sparren met andere ondernemers. Feedback kunt krijgen op de ideeën die je hebt. Positief dan wel negatief. Hè? Je hebt soms ook gewoon mensen nodig die even heel hard tegen je zeggen. Je hebt het plan dat je niet bedacht hebt, dat klinkt heel gaaf, maar dit is de derde keer dat je al eens iets bedacht hebt en het gaat toch niet gebeuren. Maak nou eens iets waardoor je wel iets gaat doen. Oh shit. Ja, misschien hebben ze wel gelijk. Dus ik merk dat voor in je eentje werk als ondernemer enorm helpt om te kijken of je ergens in een soort mastermind kunt plaatsnemen om met andere ondernemers één keer per maand of één keer per kwartaal of iets dergelijks flink met elkaar de plannen uit de doeken te doen en daar elkaar op in te gaan.
Ja, nou zoiets zou ik eigenlijk ook moeten opzoeken voor mensen die een beetje in dezelfde soort situatie zitten. Namelijk die, mensen die een klein bureau hebben van 2 tot 10 mensen of zo. En alle uitdagingen die je op dat vlak hebt. En je bent er niet groot genoeg voor een. Ik zou nu eigenlijk een projectmanager moeten aannemen. Maar, of een projectmanager of een office manager. Mensen die HR doen. Hè. Je hebt 100 verschillende petten die je allemaal zelf op hebt. Ik bedoel acquisitie, sales, projectmanagement, office management, HR. Maar ook in de projecten zelf, online strategie, webredactie. E-mail marketing, automation, SEO, dat soort dingen allemaal. En eigenlijk is het gewoon veel te veel. Als je een paar stappen verder bent, dan kun je dat soort dingen allemaal uitbesteden. Dan kun je alleen nog maar een strategie doen of een klanten binnenhalen of de grote lijnen. Maar je bent best wel heel veel aan het hustelen en dat is niet altijd even gezond. En er zullen vast wel wat andere. Er zijn meer mensen out there die dat vast ook. Die dit ook hebben. En ik ga zeker om me heen kijken hoe ik daar contact mee kan leggen.
Wat, heb je voor jezelf een beeld waar je naartoe wat gooi dat je zegt, ik wil wel tenminste zo groot worden?
Om heel eerlijk te zijn, ben ik vooral bezig met overleven. Of overleven, ja. Maar gewoon meer de eerste mijlpaal. Van gewoon zorgen dat de cashflow goed is en dat we één stapje verder komen.
Is dat lastiger dan met 5 personen dan dat je dat in je eentje doet als freelancer?
Ja, vond ik wel. Ik dacht eerst van niet, maar dat is wel lastig. Omdat je namelijk als er bepaalde dingen niet doorgaan of je hebt wat minder controle over dingen. Kijk, in je eentje, je hebt gewoon... Zeker als je geen BV hebt, maar freelancer bent. Je hebt een paar duizend euro omzet in de maand wel nodig. En andere maanden wat meer. Ligt er een beetje aan hoeveel je hebt opgebouwd. En wat voor. In het begin van je carrière. Vlak nadat ik ging nog in de studenten, vanuit de studentenkamer starten. Dan heb je ook veel minder nodig dan wanneer je een hypotheek hebt. En een auto van de zaak. En allemaal dat soort zaken. Maar je hebt niet zoveel. Ja, Je komt wat minder aan je maandelijkse omzet. Terwijl met een groot bedrijf, luistert of right now, dan heb je gewoon 5 mensen die wel een bepaald percentage declarabel moeten zijn. En dan moet het ook nog passen in de begroting. Als je de schatting niet meer klopt, dan blijken declarabele uren opeens niet meer declarabel te zijn. En dan zie je dat je gewoon, je kunt eenvoudig gewoon vol zitten met werk en uiteindelijk failliet gaan omdat je gewoon niet genoeg omzet draait, omdat je gewoon over budget gaat. En omdat je naar projecten doet die andere mensen moeten oppakken. En dus zij zeggen van ja, het kost gewoon meer tijd om het af te maken. En je hebt het wel beloofd. En de migratie kost veel tijd. En dat is het grote probleem. Je hebt wat meer makkelijke klanten. Want je hebt meer een geoliede machine. Dat er gewoon nieuwe projecten binnenkomen. En dat er allemaal dingen, dat het allemaal loopt. Maar om het zo te lopen dat het winstgevend is. Dat is nog verrast. Dat is nog verrekt ingewikkeld kan het zijn. Ja. En zeker ook als je... Ja, omdat er heel veel bij komt kijken qua administratie. Op een gegeven moment moet je vakantiegeld betalen. De zomer is wat lastiger. En ja, dan heb je toch als freelancer kun je nog iets makkelijker gewoon een rendement eraan breien. Of gewoon kun je nog even wat flexibeler zijn. Maar met een bureau is dat wel ingewikkelder. Maar je kunt, als het goed is, na verloop van tijd bouw je gewoon dat op. En dan wordt het meer stabieler. Want altijd dat je altijd individueel energie erbij moet stoppen, dat is vooral ook vernuikend. Dat is vooral lastig, merk ik.
Hoe lang denk je dat je dat nog duurt voordat je niet meer hoeft te overleven? Dat je gewoon wat meer strategisch kunt werken alleen maar?
Ja, dat is lastig. Dat is een beetje in mijn aard dat ik altijd... voor mij is dat het komende jaar. We hebben heel veel geïnvesteerd in... Dat is eigenlijk het eerste deel van het antwoord. Je moet namelijk niet zorgen dat je iedere keer alleen maar je uren voor geld zit om te ruilen. Maar je moet investeren in jezelf en in ons geval ook in onze tech setup, onze projectmanagement, onze manier van projecten draaien. Dat bijvoorbeeld druk op de knop een geavanceerd MailChimp template hebben, maar ook druk op de knop bij wijze van spreken. Een grote Pericles website met ingebouwde betaalmuren en allerlei andere features. Of campagnemodules met een petitiemodule of iets anders. Je moet steeds meer waarde kunnen creëren in minder tijd, zodat je gewoon meer omzet hebt en meer lagere kosten. Op een gegeven moment moet dat gewoon zo goed draaien dat je structureel in plaats van kiet draait, opeens structureel steeds meer winst gaat maken. En de investeringsfase hebben wij vooral vorig jaar gehad. Dat we gewoon echt gewoon technologisch geavanceerder zijn geworden en betere sites bouwen en sneller en dat efficiënter met een gedachte erachter. Daarvoor, de eerste 2 jaar was gewoon losse projecten doen van alles en nog wat. En langzaamaan kwam er een beetje lijn in. En vorig jaar hebben we echt er een lijn in aangebracht. Met een design systeem en een tech setup dat we nieuwe features, bijvoorbeeld een video slider of een bepaald type paywall, die bouw je dan voor 1 klant, maar met een druk op de knop kunnen alle die enkele tientallen sites die we nu hosten, kunnen we die feature ook gelijk activeren in andere sites. En dan per site kun je dan nog, kost het misschien nog wat tijd om dat dan mooi te stylen in een huisstijl, maar dan kun je is het echt een geavanceerde setup geworden. En dan dan moeten we nu naartoe dat het dat we meer winst gaan maken dat het allemaal wat gestructureerder gaat en veiliger, wat stabieler wordt. Dus de tijd van consolideren die komt er nu een beetje aan, nadat vooral investeren en bikkelen en hasselen.
Ja.
Maar dat zei ik waarschijnlijk 2 jaar geleden ook. Dus ik vraag me rust over een jaar nog of het wel echt zo is. Want ik durf niet helemaal op te vertrouwen. Maar dat wordt er misschien een beetje bij.
Nee, ik moet zeggen, het klinkt heel herkenbaar. Ik denk dat een van de uitspraken die ik herinner van de mastermind, een van de medewerkers die het zei, was every level has a new devil. Ik denk dat dat ook geldt. Dus er is altijd weer iets nieuws wat op je afkomt, waardoor je tot de conclusie komt, dit was toch lastiger dan ik dacht nu ik op dit niveau ben.
Ja, ik zei eerst vaak van, na deze golf hierna is het smooth sailing. Maar blijkt dat het na die volgende golf, dat het alleen nog maar, dat er alleen maar nieuwe golven aankomen. En na elke piek komt er weer een nieuwe piek. Maar die zie je niet als je de eerste berg aan het beklimmen bent. Maar het idee is eigenlijk, waarschijnlijk is de les daarvan dat je steeds beter in zeilen en bergen beklimmen wordt. En dat je leert dat dat gewoon de aarde is. En dat dat erbij hoort. En dat het
ik moet de metafoor niet te ver uitrekken, maar dat is misschien, ik denk wel dat dat de les is.
Ja. Jij hebt een iets gemaakt wat mij opviel toen ik in je Twitter-account keek. Een overzicht van de verdienmodellen voor de digitale journalistiek. En het is een vrij uitgebreid overzicht. En ik zal de link van dit overzicht, wat overigens heel makkelijk is, bureaubos.nl/verdienmodellen, delen in de show notes van deze aflevering. Maar hierin ga je op een aantal manieren waarop je als je content publiceert, op wat voor manier dan ook, hoe je daar geld aan zou kunnen verdienen. Waarom heb je dit gemaakt?
Nou ja, het is vooral ook een keer een overzicht van de verschillende verdienmodellen die wij in Pericles, ons systeem dat we in WordPress hebben gebouwd om voor online redacties, om die even te showcasen. En ook te vertellen waarom je nou welke zou gebruiken. Want we vaak hebben ook klanten die willen bijvoorbeeld een harde paywall. Terwijl je, ja, als je je artikelen vooral veel mensen moet bereiken, dan is een harde paywall niet zo logisch. Want mensen worden betalend abonnee omdat ze willen dat meer mensen die artikelen lezen. En dat die een breder publiek verdienen. Ze doen dat als een soort steun, een donatie. Maar dan moet je niet een harde paywall hebben waarbij alleen betalende mensen daadwerkelijk dat verhaal mogen lezen, maar dan kun je beter zo'n poreuze paywall, zoals ik het noemde, zoals de correspondent bijvoorbeeld heeft, hebben, waarbij je wel wat extra's krijgt, maar je wel gewoon artikelen onbelemmerd kan delen via sociale media en iedereen die geen lid is gewoon alle artikelen kan lezen die dan gedeeld worden. Dus nou ja, daar werken we dus mee. Dus die bouwen we in onze sites en we adviseren erover. Nou ja, we dachten van, weet je wat, we hadden er al aardig wat dingen ingebouwd. Ook een advertentiesysteem en een partnersysteem dat partnerorganisaties een account kunnen aanmaken, credits kunnen kopen en dan tegen betaling vacatures kunnen plaatsen in een vacaturemodule. Zo'n job module. Nou, hebben we gewoon een keer een overzicht gemaakt. En natuurlijk ook gewoon, is gewoon puur een beetje showcase om als acquisitietool, zodat andere clubs zien van oké, als die bouwen dus websites met die modellen erin. Dus als wij zoiets nodig hebben, moeten we daar maar eens aankloppen. Ik bedoel, zo plat is het natuurlijk ook. Maar ook omdat het leuk is om gewoon erover te bloggen over wat je doet.
Helemaal eens, uiteraard. Nu, degene die mij natuurlijk als eerste opviel, dus nummer 2, is de losse verkoop via Blender bijvoorbeeld. Hè. Dus je pakt ook gewoon de media sites voorbeelden die op dit moment het heel erg goed doen. In tegenstelling natuurlijk tot veel kranten waarbij het steeds minder gaat. Welke van deze modellen zou jij het meest logische vinden als je bijvoorbeeld als expert op een bepaald model of een bepaalde expertise probeert, zeg maar, je geld te verdienen?
Nou, vrij simpel, denk ik. Als je een expert bent, dan en je hebt gewoon een advies te geven of je mening te geven over bepaalde ontwikkelingen of expertise te delen waar mensen wat aan hebben. Nou, dan zou ik zeggen dat je een inderdaad niet losse dingen verkoopt, maar dat je relaties aanknoopt met mensen die bereid zijn om ook gewoon direct te betalen voor jouw expertise. En dat kan op verschillende manieren. Ik denk dat je ten eerste, gewoon als je gewoon een blog hebt met gewoon artikelen die gewoon die vooral als landingspagina dienen, dat je de aandacht omzet in duurzame betrokkenheid. En de belangrijkste manieren zijn de e-mailnieuwsbrief en een podcast. En dan kun je een gratis e-mailnieuwsbrief doen en een premium daarnaast, of gewoon überhaupt alleen een betaalde e-mailnieuwsbrief. Ik zou een gratis en een betaalde versie doen, want dan kun je ook gewoon mensen laten kennismaken, maar dan overstappen naar de betaalde versie. En een podcast, kijk, het ligt eraan een beetje aan je niche, maar met podcast advertenties behoorlijk wat te verdienen. Maar dat geldt vooral als je een beetje groot bereik hebt en of je in een hoek zit waar ook adverteerders ook actief zijn. Maar wat je ook doet is, ik ben nu geabonneerd op de Chapo Trap House podcast. Dat is, die staat op nummer 1 qua meeste verdieners in Patreon. Of Patreon, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar Patreon is die site waar mensen die fan zijn per maand een bepaald bedrag ter ondersteuning kunnen geven. Maar dan ook met de mogelijkheid dat je ook unieke content kunt unlocken. Ja. Bepaalde pagina's of een nieuwsbrief of een podcast. Dan krijg je gewoon een premium podcast RSS feed. Dan heb je Ze hebben dus twee RSS-feeds. Een podcast voor die gratis is. En een podcast met alleen voor de trouwe fans. En om en om. Dus een van de twee afleveringen is alleen premium. En daar staat alleen een teaser van 4 minuten in de gratis podcast-feed. Dus ben je gewoon gratis abonnee. Dan krijg je op de nieuwsbrief van de podcast. Dan krijg je gewoon af en toe nuttige content. Maar de stap verder, de echt nuttige content. De nog nuttiger of leuker of grappiger. Die krijg je als je betaald lid bent. En dan krijg je wel iedere keer een teaser van te zien. Dus je hebt gewoon, dat is gewoon je standaard marketing funnel. Waarbij de belangrijkste is van, zet gewoon aandacht en interesse om in een duurzame relatie die wel laagdrempelig is. Dus op zich gratis. Dus een gratis nieuwsbrief, een gratis podcastfeed. Maar laat mensen betalen voor structurele betrokkenheid. Maar het ligt er natuurlijk aan. Ik bedoel, als je uiteindelijk je geld vooral kunt verdienen met betaald advies aan bedrijven of lezingen of trainingen of wat dan ook, dan kun je natuurlijk ook alleen gewoon gratis nieuwsbrief en podcast doen en dan daarin reclame maken voor wat je dan vervolgens nog hebt aan te bieden.
Ja, dat ben ik mee eens. Dat is natuurlijk ook een beetje het model waar ik wel aanhang. Maar het grappige is natuurlijk dat op het moment dat je in staat bent om je podcast, zeg maar, te monetizen. Is dat je ten overstaande dat je je uren verkoopt, is dat je podcast, die content, die maak je en daarna wordt die steeds meer geluisterd. En je uren draai je één keer, maar telkens je moet hem telkens opnieuw die uren verkopen en opnieuw produceren. En als je je podcast dus eenmaal produceren en daarna blijft verkopen.
Ja, het ligt wel een beetje wat de actualiteitswaarde van je podcast is. Maar als het inderdaad een soort van evergreen content is die relevant blijft, dan ik denk niet dat mensen gaan betalen vooral voor een abonnement om toekomstige afleveringen te ontvangen. Dus dat is vooral kijk, dat is ook je uren verkopen is vooral als je dat voor een klant doet. En dat is en daar zit de max aan van 80 of 100 of 150 of misschien €200 per uur als je een of andere fancy consultant bent. Maar als je zoals Chapo Trap House podcast een podcast maakt en je krijgt daar €10.000 inkomsten van, dan is dat moeilijk. Dan is dat niet meer je uren verkopen, zeg maar. Want dan kun je dat gewoon met een betrekkelijk klein aantal uur doen. En de rest van de inhoud, of de rest van de omzet, haal je dan eigenlijk uit in de geïnvesteerde kennis en expertise en bereik en credibility en goodwill en die je in het verleden al hebt opgebouwd. Dus dat is nog wel een kanttekening.
Hey, ik weet eigenlijk niet precies wat ze verdienen. Ik luister naar twee podcasts waar ik zelf erg fan van ben. Dat is James Altucher. En die luister ik echt bijna elke aflevering wel van. En hij verdient gewoon zijn inkomsten advertenties. En hij heeft, zeg maar, een product wat hij via zijn website verkoopt. Heeft een aantal lezers ook van zijn site. En dus ik weet het gewoon niet. Ik ben eigenlijk wel zeer benieuwd wat hij eigenlijk verdient met zijn advertentieinkomsten van zijn podcast. Ik weet dat een bepaald moment had hij een interview met Timothy Ferris. En Timothy zegt, weet je, je moet gewoon nog veel harder en dieper gaan met je podcast. Want dan word je, dat gaat zoveel meer opleveren en zoveel meer succes brengen. En dat heeft hij gedaan.
Ja.
Het levert zo ongelooflijk veel opvolgen ondertussen. Dat is niet te filmen. En tegelijkertijd, want Patreon, ik volg dat ook. Hè, dus die maker daarvan. Dat is ik ben even zijn naam kwijt. In ieder geval de zanger van. De muzikant van Pomplamoes. Dat is een fantastische. Ik zal in de show notes dat even vermelden. Maar er zijn zoveel kanalen die ik bijvoorbeeld op YouTube volg. Die leuke content brengen. En ze hebben dan een Patreon-account. En ik kijk ernaar. Het is allemaal nog heel erg in de kinderschoen. Het is allemaal nog heel erg een bijdrage in wat ze doen. En daarmee, en dat is ongeveer het verste wat ze bereiken.
Ja. Maar je kunt ook niet zomaar vergelijken. Hè? Kijk, los van het feit dat je Patreon geen ideal betalingen kunt doen. Dan heb je al de Nederlandse markt. Kun je eigenlijk al niet bedienen. Ja. Maar het punt is echt, een fundamenteel verschil met de Engelse taal. Namelijk als je een Brit bent en daar heb je iets van, wat is het? 60 keer meer mensen die Engels spreken wereldwijd dan in je eigen thuismarkt zitten. En in Nederland is het bijna iedereen die Nederlands spreekt, zoals je het in Nederlands doet, die zit ook in je eigen thuismarkt. Dus het is daarmee ook gewoon 60 keer zinvoller om met een bereik- en advertentiegebaseerd model of losse verkoop, zoals Blendl, om dat in het Engels te doen. Op het moment dat je gewoon hele mooie verhalen schrijft, of onderzoeksjournalistiek of wat dan ook, of gewoon een internationale nieuwsbrief over de laatste Bitcoin-ontwikkelingen. Kijk, als je in het Engels publiceert, dan heb je een markt van 1,5-2 miljard mensen die kunnen luisteren of lezen naar wat je te melden hebt over wat het nou is, over de vernieuwingen in de paardensport tot en met de laatste Bitcoin en de cryptocurrency ontwikkelingen. En of je het nou geld verdient met advertenties en in je podcast, of dat mensen gewoon losse euro's betalen aan Blendl als het internationaal uitgerold is. Je hoeft maar een heel klein percentage hoeft bereid te zijn om af en toe een paar dollar jouw kant op te sturen of $5 per maand te betalen. Dat is relevant. Maar als je niet in het Engels of weet ik veel in het Chinees publiceert, dan die Nederlandstalige markt is relatief gezien zo klein. Ja. Dan relatief gezien veel sneller interessant om gewoon te geld te verdienen met dingen die in het Engels even makkelijk zijn, of in het Nederlands even makkelijk zijn dan in het Engels. Namelijk door je te richten op gewoon bedrijven die jou gewoon een zakje geld geven om strategie te geven, om trainingen te geven, onderwijs te geven, gewoon online marketingwerk uit te voeren of gewoon tegen betaling te schrijven voor mijn part. Dat is gewoon, je kunt beter nog gewoon drie jaar lang enorm goed je best doen om zo goed mogelijk Engels te schrijven en te spreken. Dat je gewoon ermee wegkomt om een Engelstalige podcast en een nieuwsbrief te beginnen. Dan dat je in het Nederlands een verdienmodel van de grond probeert te trekken met zeker in je eentje, hè, op basis van je expertise. Het kan wel hoor, zoals Chris Klomp heeft rechtbank tweets. Het is inderdaad zo, als je een niche hebt, maak hem dan nog een kleiner en dan maken we hem nog wat kleiner. We gaan als goed kijken, maak hem dan nog iets kleiner, smaller. Dus voor een kleine groep super relevant zijn, dan kan er zeker muziek in zitten en een carrière in zitten. Maar dan is het al snel van, doe dat lekker in het Engels, want dat maakt echt een hele hoop verschil.
Precies. En hoe staat dat met jullie podcast?
Ja, dat was dus niet. Daar verdien ik overigens aardig mee. Dat was echt wel €1500 per aflevering of zo. Aan zelfverkochte advertenties. Omdat ik op Twitter riep van, goh, je vindt het leuk om in een podcast te adverteren.
Oh, wow.
Mailtjes gestuurd. Ik weet niet of dat uitkwam uiteindelijk qua hoeveel, of dat verre bedragen waren, maar dat was ook meer van, een soort, maar dat is ook, het is ook een soort van sponsoring. Die bedrijven, die vond het dan wel leuk om te adverteren, om er onderdeel van uit te maken, dat is een keertje te proberen. En dat geldt ook voor advertenties in het algemeen. Dat als bedrijven dat gezien als een van sponsoring, omdat ze je gunnen, of zich met je merk willen identificeren, dan zijn je tarief ook gelijk een stuk hoger dan dat het puur om de eyeballs gaat. En dan zijn je advertenties ook wat relevanter.
Ja.
Maar ik heb al een tijdje ben ik van plan om het weer een nieuw leven in te blazen. En we hebben al een nieuw logo laten maken, dat mooi animeert, et cetera.
Ja,
als je kritische massa, dan staat die al. Maar het kost best wel wat tijd. En terwijl ik achteraf ook dacht, als je ziet hoeveel mensen dat luisteren, dat toch duizenden mensen die dan een uur lang naar je zitten te luisteren. Een podcast kostte misschien 10 uur werk of zo. En gewoon, ik zat dan ook echt boeken vooraf wel wat dingen te lezen die zij dan recent hadden gelezen. En dan gewoon wel even goed voorbereiden. En dan een interview en dan het monteren, et cetera. Maar dat kostte dan 8 à 10 uur. Maar dan als zij daar luisterden wel echt, is het nou in ieder geval wel 3,000-4,000 mensen naar of zo. En dan ook in de hoek van waar mijn klantenkring in zit. Terwijl als je denkt van nou hoeveel mensen op een. Ik zit soms ook een artikel te schrijven van 10 uur, waar dan een paar honderd mensen naartoe komen. Verloop van tijd wel wat meer en dat loopt wel op. Maar eigenlijk is het qua bereik. En hoeveel aandacht je daarmee krijgt, is een podcast eigenlijk hier een enorm goede investering. En eigenlijk moet ik er zo snel mogelijk weer mee beginnen.
Ja, zeker nu. Google heeft recent aangekondigd, we zitten nu in mei 2018, is dat zij meer aandacht gaan schenken aan podcasts. Podcasts komen meer terug in de zoekresultaten nu. Of gaan meer terug in de zoekresultaten. Podcasts kun je ook direct afluisteren op een aantal systemen, direct als je met Android gaat werken.
En de aandacht, zeg maar, voor podcast lijkt nu verder toe te nemen. En dat is al, ik geloof al de vierde keer dat dat gezegd wordt in waves, zeg maar, met over podcast. Maar dit is, ik heb ook wel het gevoel dat in de afgelopen, ik denk 5 jaar, dat dit wel een soort wave is die er aankomt voor de podcast, die enorm veel kansen maakt. Met name als je kijkt hoe makkelijk het is voor mensen om nu digitaal onderweg te luisteren. Het inschakelen van de podcast in de auto bijvoorbeeld. Inschakelen van de podcast op je telefoon. Ja. Als je onderweg bent. De manieren om te luisteren naar een podcast is veel eenvoudiger geworden dan het een aantal jaren geleden was. De techniek is niet meer hierin leidend. De Apple podcast app zit standaard op de iPhone bijvoorbeeld. Ik denk dat er voor veel bedrijven hier nog een kans is. Tenminste bedrijven die zich als expert willen uit... uiten.
Nou, niet alleen als expert. Maar als je gewoon een verhaal hebt te vertellen of nuttige en interessante content weet te maken, dan liggen daar, dat is echt, ik bedoel, het klinkt een beetje zo, een beetje plat van, er liggen gouden kansen, maar dat is inderdaad wel zo. Je hebt helemaal gelijk. Het is de meeste mensen nog, je kunt nog niet met één druk op de knop op je dashboard in je auto al gelijk een podcast inladen. Die Apple CarPlay en dat soort dingen, dat begint allemaal een beetje net te komen. Of je moet het gewoon met je oordopjes van je iPhone of je Android-telefoon doen. Ja. Maar het gevecht om onze aandacht wordt alleen maar heviger. En, maar alles, alle uren die we in tijd, waarin we in staat zijn om naar een scherm te kijken, die zijn allemaal vol, zeg maar. Je kunt dan werken, je kunt spelletjes doen, Netflixen, YouTube, gewoon nu.nl checken of iets opzoeken op het web, marktplaatsen, Funda. Er zijn allemaal dingen die je allemaal met elkaar concurreren, omdat het de tijd in beslag neemt waarbinnen je naar een scherm kan kijken. Maar er is nog wel 20 uur per week of zo over waarbij je wel kan luisteren, maar niet naar een scherm kan kijken. Dat is forensen, hardlopen, afwassen, als je dat nog doet, of de was ophangen in ieder geval. Of gewoon of kleine stukjes ook gewoon naar je auto toe lopen of sporten. Dat zijn echt vele uren waarin je gewoon of niks kan doen, of een muziek kan luisteren, of radio, of een podcast. En dan ook nog eens, als je een podcast luistert, kun je dat ook nog eens een beetje volledige aandacht. Hè? Dat zijn uren die waarbij je gewoon, ik bedoel, mensen die dit nu nog na een uur zitten te luisteren, er zijn er misschien niet superveel, dus zijn er geen, maar een relatief klein aantal mensen dat dan een uur naar jouw podcast luistert, hoeveel aandacht zij voor jou hebben, dat is echt, dat is zo ongelooflijk veel vergeleken met mensen die even op een landingspagina of op een blogpost komen, even kijken, oh leuk, interessant, en weer verder klikken. Dus dat gaat nog heel veel. Die wave is inderdaad nog zeker nog niet voorbij.
Helemaal eens. Wat is een ding waarvan je zegt dat is echt belangrijk, dat zou ik moeten doen en ik doe het niet op dit moment?
Ik denk dat ik op dit moment eigenlijk, ik zit nu op kantoor, niet alleen voor dit podcastgesprek, maar toch alweer om over te werken. En eigenlijk zou ik gewoon iedere avond om 10 uur naar bed moeten en om 5 uur of 5:30 opstaan. En dan even, als ik dan tijd om te sporten, te mediteren en wat niets meer zei. Maar ik heb toch vaak de neiging om dan 's avonds nog even door te werken. En ook omdat me, 's ochtends zo vaak zit ik dan toch weer te snoezen en komt het er niet van. Maar ik zou de discipline moeten hebben om ook te zeggen van ook de dingen die bijvoorbeeld niet als bepaalde dingen niet afkomen, om dan te zeggen sorry, het is niet gelukt, wordt een paar dagen later. En in plaats van dat ik nog probeer het 's avonds eruit te rammen en uiteindelijk achter de feiten aanloop of dat het dan toch weer te veel tijd kost. Eigenlijk zelfdiscipline om meer gewoon meer een 9-tot-5 ritme te hebben, waar helemaal niks mis mee is, dat zou wel goed zijn. En dat kan ik iedereen aanraden. Ook omdat je namelijk denkt van binnenkort, het is even tijdelijk extra druk erop en daarna weer een normaal ritme. Maar dan ben je eigenlijk altijd, ja, niet alleen je onderneming, maar ook je het leven aan het uitstellen. Van dan binnenkort rustig vaarwater, dat idee. Binnenkort heb ik een, ga ik dit en dit en dit doen. Eigenlijk, al die dagen bestaan niet. Alles wat is geweest, is al geweest. Wat nog komen is, bestaat ook niet. Eigenlijk bestaat alleen, vandaag is de enige dag die bestaat. De enige dag waar je invloed op kunt uitoefenen. Dus eigenlijk zou ik iedere dag moeten besteden zoals die besteed zou moeten worden. En in plaats van dat je nog uitzondering aan het maken bent. Dus ja, dat zijn wat stoïcijnse overpeinzingen. Maar dat is wel dat stoïcisme heb ik trouwens ook van Tim Ferriss, die jij net al noemde.
Ja. Yeah.
En dus ik ga wat meer Seneca lezen en wat vroeger naar bed. Zou ik in ieder geval moeten doen. Maar vandaag komt het er niet van. Dus ik breng mijn eigen advies vandaag al niet in de praktijk. Dus daar moet je het maar mee doen, vrees ik.
Het lijkt me een fantastische afsluiter. Dat je dan eigenlijk je leven uitstelt. Dat vond ik een mooie conclusie die je net zei. En helemaal eens, in het stoïsme, daar vind je veel handreiking om hiermee aan de slag te gaan. Niet eenvoudig, maar wel makkelijk.
Ja, dat is ook een goede omschrijving. Ja, de brieven van Seneca aan Lucilius. Letters from a Stoic of er zijn verschillende edities van.
Ik lees ze.
Dat heb je goed. Nou, leuk om te horen. En ik ga nog eventjes verder dan zo meteen.
Dankjewel, Jaap. Dankjewel voor jouw geweldige verhaal. Het mooie verhaal, de achterkant waar je ziet hoe jij mee omgaat. De keuzes die je maakt. En ook tegelijkertijd de worstelingen die je daarin ervaart en meemaakt in je bureau. En hoe je daarmee aan de slag gaat. Dus over een jaar of zo bellen we en kijken of die worstelingen minder waren.
Ja, dat lijkt me goed. Jou ook veel succes en dan spreken we elkaar over een jaar wel weer.
Oké, okay, Jan. Nog een keer nu. Oké, okay, ja, dankjewel hè.
Oké, doei.
Dat was het interessante gesprek met Jaap. Je vindt de naam en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show156. Wil je automatisch de volgende aflevering van deze podcast in jouw oren krijgen via jouw telefoon, abonneer dan op de Erno Hanning Show. Ga daarvoor bijvoorbeeld naar Apple Podcast op je iPhone of naar Player FM op je Android telefoon en zoek de Erno Hanning Show op, klik op het plusje en abonneer. Je krijgt dan automatisch elke keer opnieuw de nieuwste aflevering van mij. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Jaap? Stuur een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor super graag van jou en zal reageren. Dankjewel alvast en tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.